geachte aanwezigen. Fijn dat er zoveel gekomen zijn. Ondanks de plotseling opstekende regenbuien en storm. En ondanks het feit dat er ook andere lovenswaardige activiteiten op het dorp zijn, begrijp ik, op deze avond. Ik geloof in een zangavond. Maar fijn dat u er bent. Het is een belangrijke avond. We hopen mooie zaken te horen van de heer Eve Grinwis, afkomstig uit Ouddorp. Hij werkt sinds 2009 voor ontmoeting, fulltime. En dat heeft hij voor zichzelf ook als een duidelijk stuk leiding ervaren van de heren. Hij had eerst een eigen bedrijf. Dat heeft hij opgegeven opdat hij dit werk zou kunnen doen. Hij zal zelf iets vertellen precies van wat hij doet voor Stichting Ontmoeting. Maar laten wij nu eerst samen zingen. Psalm 116. We zingen vers 1 en vers 4. Het is heel bekend. God heb ik lief, want die getrouwe Heer op mijn stem. En dan vers 4, de eenvoudigen wil God steeds gadeslaan. Ik was uitgeteerd, maar hij zag op mij neder. Keer mijn ziel tot uw ruste weder. Ge zijt verlost. God heeft u wel gedaan. 116, 1 en 4. Met u lezen uit Efeze hoofdstuk 5, de versen 1 tot en met 8. Zij dan navolgers Gods als geliefde kinderen en wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer, goden tot een welriekende reuk. Maar hoererij en alle onreinheid of gierigheid laat ook onder u niet genoemd worden, gelijkerwijs het de heiligen betaamt. Nog oneerbaarheid, nog zot geklap of gekkernij, welke niet betamen, maar veel meer dankzegging. Want dit weet gij dat geen hoereerder of onreine of gierigaard, die een afgodendienaar is, erfenis heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Dat u niemand verleide met ijdele woorden, want om deze dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid. Zo zijt dan hun medegenoten niet, want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in de Heere, wandelt als kinderen des lichts. Zullen wij samen bidden. Heere in de hemel, wij mogen hier bij elkaar komen op deze bijzondere avond, om te horen over het werk van de veldwerkers hier op Goeree-Overflakkee. En wat we mogen horen van het werk van Stichting Ontmoeting. Heere, u zelf was bewogen over de scharen, omdat ze verloren waren als schapen zonder herder. En zo liggen er zoveel in onze maatschappij, zonder hoop, zonder verwachting. Maar Heere, u bent met barmhartigheid bewogen, ook nu nog. En u zendt mensen uit om hulp te geven. Wil dat werk zegenen. En wil ons vanavond een goede avond met elkaar schenken. Heere, laten we onder de indruk mogen komen van dit goede werk. Dit werk dat we op verschillende wijzen al ondersteunen. Via collecten. Ook op de catechisaties wordt ervoor gecollecteerd. Heere, zo mogen we nu zien wat er ook met dat geld gebeurt. Heere, wil het alles zegenen. Ontferm u over ons land en volk. Ontferm u over ons eiland. Wilt u de spreker, de heer Eef Grinwis, ook wijsheid geven. En wil ons zo in alles goed en nabij zijn. Wij bidden u ook voor hen die thuis met ons meeluisteren. Schenk ook hen een goede avond. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Dus nogmaals allen hartelijk welkom. Ook jongeren die hier zijn, dat is heel fijn. Op catechisatie zeg ik wel eens het busje. Dat is voor de veldwerkers. En nu kunnen jullie zien wat er met jullie geld ook gebeurt. Dat is heel fijn. Wel nu, meneer Grinwis, ik geef u graag dit apparaatje over. Ik zal het wel even... De bedoeling is eerst een inleiding en dan zullen we een psalm zingen. En onder het zingen van een psalm een collecte. En dan zullen we pauzeren en dan gelegenheid tot vragen.
Hartelijk dank voor de komst dat ik hier mag zijn vanavond. Mijn naam is Eef Grinwis. Ik ben al bijna 7 jaar werkzaam bij de Stichting Ontmoeting. De dominee vertelde het al, ik heb een eigen bedrijf gehad, dus ik kom uit een heel ander werkveld. Maar God heeft mij geroepen om juist het verlorene te zoeken. En waardoor ik bij dit werk betrokken was, het was een tekst uit Spreuken 24, vers 11. Daar staat, red hen die ter dood door wankelen. Die tekst heeft mij geweldig bemoedigd, maar ook geweldig, even wat lager zetten, onder de indruk geraakt van het werk bij Ontmoeting nu ruim 7 jaar, waar ik mensen in de goot zie liggen, mensen verslaafd ziet worden, maar ook hier op het eiland jongeren en ouderen ook daarin betrokken zie. En ik wil beginnen met een lied, het lied wat wij toen wij... Mijn ontmoeting 25 jaar bestonden, is dit lied gedicht door een collega van ons. En dit is eigenlijk het nu wel bekende ontmoetingslied wat wij regelmatig op bijeenkomsten samen aanheffen en dat zingen. En ik wil het graag laten horen. bewogen met de ander. Dat was mijn werk toen ik 7 jaar terug begon bij ontmoeting. Ik ben in 2009, november 2009, begonnen bij ontmoeting in Hoek van Holland. Sociaal pension waar 8 mannen verblijven. Ik zal er straks iets meer over vertellen. In 2013 tot 2014 heb ik veldwerk in Rotterdam gedaan. In verband met een zieke collega. Heb ik mannen, vrouwen, jongeren en ouderen ontmoet op straat. Waar ik bewogen mee was. Waar ik mensen opzocht. Daarnaast heb ik in 2015 een stukje meegelopen met de wisseling van Arjan Smit, die in 2014 begonnen is en Jacob het weer overgenomen heeft. Daar heb ik een stukje mee meegelopen. Dus ook een stukje bewogen met de Flakese jongeren, maar ook daarin de gezinnen die daarin ook een stukje meedragen. Dit werk is altijd heel mooi werk, maar ook altijd heel zwaar. De bedoeling was dat ik eigenlijk vanavond iemand mee zou nemen die hier iets zou vertellen wat wij voor hem gedaan hebben. Ik heb ooit een interview met me opgenomen, maar vanmiddag is mijn USB-stick kapot gegaan. Dus hij zou ook vanavond erbij zijn, maar ik heb hem eind van deze morgen vanuit Rotterdam naar Terneuzen moeten brengen. Omdat het team er ging en hij helemaal psychisch in de war was. Dus ik heb hem vanmorgen wegwezen brengen. Hij heeft mij vanmorgen om 6:30 gebeld. Ik was al heel vroeg wakker. Waarom? Wist ik niet waarom. Ik ben nooit op zaterdag heel vroeg wakker, maar deze morgen juist wel. En mijn telefoon ging om 6:30 en hij belde in aller nood of ik alsjeblieft wilde komen. Ik ben in mijn auto gestapt en ik heb hem op straat, waar ik hem kon vinden, opwezen zoeken. Hij was psychisch helemaal in de war. Hij had ook gebruikt. Had ook veel alcohol gedronken. Maar het ging meer. Dus ik heb een crisisopvang moeten regelen voor hem. Ik heb hem eind van de morgen bij Terneuzen wezen brengen. En ik heb hem zojuist nog even contact voor ik hier naartoe reed. En hij was wat rustiger, maar dat doet ook wat met mij. Zeker op zo'n dag als vandaag. Ik ben vrij. Ik heb een huis. Ik heb alles. En tegelijkertijd weet ik dat er mannen, vrouwen, jongeren nu een leven leven wat zo gans anders is als wij denken. En ik kom het ook dagelijks tegen. En het raakt mij altijd, zeker als er jongeren zijn waar ouders totaal niet weten waar het over gaat. En, ja. Dit zijn twee foto's die ik ooit bezocht heb. Deze man op de rechterkant lag onder een brug. En lag hier op straat te slapen dus. En ik mocht er even bij zitten. Bij deze man. Ik wil in het kort vertellen wat wij doen van ontmoeting. En het veldwerk zal ik straks iets verder uitbouwen. Maar denk, ik vind het ook wel fijn om een stukje van ontmoeting te vertellen. Wat wij allemaal hebben en doen. We hebben dienstcentrum in Rotterdam. Met bekende inloop. We hebben thuishouden in Rotterdam, time-out-voorziening Hummelo zat hier nog op. Het is een oude prima, dat is ondertussen gesloten. En daar zal ik zo iets van vertellen. Wooncentrum, Epe, Harderwijk, Sociaal Pension, stukje veldwerk en Ico Zero. En de laatste is 101, maar daar sluit ik er helemaal aan het eind mee af. Als alle vragen beantwoord zijn. Dit is een stukje inloop, waar we ruim 27 jaar geleden begonnen zijn. Waar we de eerste opvang voor de stad waren. Waar we met 5 mensen begonnen zijn. Die een verlangen hadden om mensen die in de goot lagen op te zoeken. En een gedeelte wat daar heel bijzonder in was, was het bekende gedeelte uit Lucas 10. De barmhartige Samaritaan. Waar die leviet en de priester om die man heen gingen of vrouw. En die Samaritaan juist bij hem neerknielde. Deze man zag zo gewond, zo was en daar ging zitten en op zijn rijdier toog. Het heeft ooit een keer een cliënt uitgeschilderd, dat hele geschiedenis. Alleen hij heeft nooit af kunnen maken, want in een periode is hij overleden. En, je ziet ook een half. Het hele verhaal is niet compleet. En het grijpt mij altijd aan als ik die foto zie en dat die plaat hangt op de inloop boven. Dan denk ik de kwetsbaarheid van deze mensen, maar ook wat het doet met ons. Sinds kort hebben we thuishavens in Rotterdam. We zitten nu over 5 plekken verdeeld over de stad. We hebben in Delfshaven een soort wijkcentrum. Waar mensen naartoe kunnen komen vanuit de wijk Delfshaven. Mensen kunnen aankloppen, mensen om hulp. Maar ook doen we een stukje wijkwerk daar. We hebben contact met de wijk, de wijkagent. Met de wijkteams, met de deelgemeentes. Maar ook contact met de buurt, met de bewoners die daar wonen. Dit is een stukje Delfshaven. We hebben er ook één in Kralingen. En één op Zuid, op Charlos. Waar ik zelf nu op dit moment werkzaam ben. Dat er heel veel zieke collega's daar waren. En mag ook daar een stukje bijdragen als woonbegeleider. Dat is een vrij nieuwe thuishaven. We hebben daar 18 woningen boven. Waar 14 mannen en 4 vrouwen verblijven. Die wonen daar permanent. Die sturen wij aan, begeleiden wij. En daarnaast hebben we ongeveer 110 mensen die in de wijk bij ons op hulp hebben aangeklopt. Meestal schuldenproblematiek, maar ook alcohol en drugsverslaving. En we daar iets voor willen betekenen. Die mensen kloppen bij ons aan. Wij hebben er elke week of elke 2 weken een gesprek mee. We doen daar wat dingen regelen. Hebben contact met reclassering, want er zijn heel veel mensen die daar een reclasseringstraject hebben in verband met alcohol of drugsproblematiek. En daar mogen wij iets in deze wijk betekenen. Daarnaast zijn we ook aan het kijken of we in de wijk iets kunnen betekenen. Zeker in het Zuid is een hele moslimwijk, waar wij middenin ons plek hebben en willen daar iets uitstralen van de christelijke liefde. Dus we delen daar ook dingen uit van. Af en toe een broodje. We hebben daar een barbecue regelmatig. En dat mag op zich heel mooi zijn. De gemeente heeft daar ook om gevraagd. Omdat op de inloop de dienstcentrum zit midden op de Schravendijk. Wel eens midden in het centrum. En eigenlijk willen ze een beetje dat wij met onze cliënten een beetje door de hele stad heen gaan. En vanuit het centrum een beetje de ontlasting hoopt te komen. Maar of het helemaal gaat lukken, is de vraag, want de problematiek wordt al groter. De tuin uitvoorziening Hummelo, daar zijn er per 1 juli 2016 mee gestopt. Omdat het niet haalbaar was om ontmoeting daar een stukje bijdrage aan te geven. We hebben het overgelaten aan het Passion. Een Passion is nu met het Leger des Heils in zee gegaan. Wij hebben wel contacten met de time-out voorziening nog. Omdat wij een aantal cliënten die met de reclassering te maken hebben. Dus door een rechtbank, door een rechter zijn opgelegd om 2 jaar lang onder begeleiding. Of soms 5 jaar lang onder begeleiding van de reclassering te staan. Om toezicht te houden op dat er geen dingen gebeuren. En soms mannen of vrouwen psychisch zo in de war zijn, die even een time-out. En dan kunnen wij via het Leger des Heils ook hier cliënten plaatsen. En ik heb er vorige week nog een daar naartoe gebracht, die daar verblijft. Maar zelf ontmoeting heeft hier geen deel meer aan. En alle contacten zijn ook goed uit elkaar gegaan. De collega's die hier werken, die zijn nu verdeeld over Epe en een aantal in Rotterdam. En een aantal hebben er ook via een andere stichting, Stichting Horeb, onder andere werk gevonden. Het woon-werkcentrum Huizen Norel, een van de oudste beginhuizen in Epe. Dit is het Huizen Norel en daarnaast is er een heel nieuw gebouw bijgebouwd. En daar kunnen cliënten, mensen wonen en tegelijk ook een stukje dagbesteding krijgen. Hier komen heel veel justitie-cliënten die via Heerheugenwaard gevangenis hier naartoe komen. En hier weer stabiliseren om weer door te gaan naar zelfstandig of begeleid wonen. Of een andere organisatie weer terechtkomen. Om stukje bij beetje toch weer terug te keren in een reguliere maatschappij waar ze ook weer een werk kunnen vinden. Het is een heel stukje mooi werk. Hier kunnen ze ook een stukje dagbesteding krijgen. Daar zien we ook dat er dingen gemaakt worden of dingen geknutseld worden. Waar ze eigenlijk een stukje dagbesteding krijgen. En dat vinden ze altijd heel mooi. En is ook heel dankbaar om daar te zien wat ze toch nog iets met hun handen iets hebben. Dienstcentrum Harderwijk is een soort dienstcentrum wat midden in de wijk in Harderwijk een soort thuishavenfunctie heeft. En zij begeleidt wat cliënten in de wijk. Maar ze hebben ook contact met de wijkteams om een stukje groenvoorziening bij elkaar te brengen. En zij mogen ook heel veel in de wijk betekenen. En ook zeker de gemeenteraad is daar heel enthousiast over wat zij doen. En dat is ook heel bijzonder. Sociaal pensioen, waar ik 7 jaar terug begonnen ben en nog steeds wel af en toe aanwezig ben. Een kleinschalige 24-uur voorziening. Er verblijven 8 mannen met een verslavingsproblematiek. Vele al drank. En een aantal hebben daar een drugsproblematiek of verslaving. Zij mogen binnen niet gebruiken, dus dat weten zij. Maar zij gebruiken dan op straat en komen dan een aantal uren terug. En dan zien wij het wel gelijk. Het probleem is voor de verslavers met drugsproblematiek dat er naast ons pand zit een kapper en daarnaast zit een koffieshop. Dus dat is wel heel erg kort bij. Het is altijd wel lastig, maar we hebben toch voor gekozen om toch wat mannen met verslavingsproblematiek daar aan ons te, een stuk hulp te bieden. Het is wel eens moeilijk. Afgelopen zomer hebben we iemand moeten schorsen omdat het eigenlijk niet meer ging. En hij gebruikte best wel veel drugs, wat we eigenlijk niet zo in de gaten hadden. Maar hij had dus cocaïne gekregen van iemand op straat in Hoek van Holland. En achteraf was dat een cliënt die ik begeleidde in Rotterdam weer. Dus zo zie je dat de lijntjes heel kort liggen. Deze mannen hebben allemaal schulden, deze 8 mannen. Heel veel grote schulden. Dan praat je niet over zomaar enkele duizenden euro's. Maar ga maar rekenen. Ongeveer een halve ton tot een ton schuld. En je zal dan denken, hoe krijg je dat voor elkaar? Nou, je moet sowieso rekenen. Deze mannen zijn tussen de 40 en de 60 jaar. En hebben vanaf hun 20ste al geen zorgverzekering betaald. Dus dat tikt wel aardig aan. En als het geld binnen was wat ze van uitkering kregen, dan pinnen ze dat dezelfde dag af en dan was er gewoon geen geld meer. En alle enveloppen die lagen gewoon in een grote tas. En ik heb bij iemand begeleid die in een caravan was. Die lag werk in een caravan zat hij. En ik heb dan in 2011 ben ik daar eens een keer op aangegaan van ik wil deze man eens een keer opzoeken. Heeft 1,5 jaar lang mij buiten laten staan. Ik heb geklopt op zijn deur, ik heb hem weer in contact te leggen op allerlei manieren, maar hij wilde absoluut geen hulp. En in eind 2012 toen belde hij mij een keer op of we toch nog eens een keer langs wilden komen. Ik ben naar hem toegegaan en hij zei ik heb echt hulp nodig. Ik zeg nou ik wil je graag helpen, wat heb je nodig? Hij zei ik heb eerst een plekje nodig waar ik kan wonen, want ik moet hier per 1 januari weg, want ik mag hier niet langer blijven wonen. En er was precies een bed vrij hier in het sociaal pensioen. Dus ik heb hem hier naartoe gebracht. En na een aantal weken toen zei hij, nou, ik heb ook heel veel papieren en brieven, maar ik weet niet wat ik daarmee moet. Ik zei, nou, ik wil wel eens even een keer kijken wat er allemaal in zit. En dan, hij zegt, hoeveel ruimte heb ik? Ik zeg, nou, alles. Hij gaat wel even halen. Dus hij met zijn scooter terug naar de caravan. En hij kwam even later, na een minuut of 20 kwam hij terug. Ik had 4 bananendozen vol met brieven, waar geen enkele brief geopend was. had alles in een doos gedaan. En ik ben stukje bij beetje ben ik met, samen met hem alle brieven geopend. En een stukje levensverhaal daarin gehoord. En het heeft me al geweldig bemoedigd dat het deze man in 2015 uiteindelijk naar een eigen zelfstandige woning kon leiden. Waar zijn schulden opgelost waren, tenminste zover. Ze waren bij de kredietbank achtergelaten. Dan krijgt hij een schuldsaneringstraject. Hij heeft €50 leefgeld kreeg hij. En hij moest tot 2017 krijgt hij €50 leefgeld. En zijn schulden zijn in 2017 allemaal afbetaald. Ik heb deze man echt vanuit een caravan zien opgroeien naar een zelfstandige woning. Dat is één kant. Aan de andere kant heb ik ook in 2009 iemand begeleid. Die ik in 2015 terug moest brengen naar de straat. Dat het totaal niet meer ging. Ik heb er alles aan gedaan. En deze man, ik heb de man niet meer gezien. Maar ik hoorde vorige week dat hij zwerft door de stad Utrecht. Helemaal verslaafd. En toen hij in 2009 bij ons binnenkwam, was deze man eigenlijk helemaal clean. Hij was net een schuldsaneringstraject gegaan via de bewindvoerder. 5,5 jaar lang. Prima. De man kon koken, kon alles. Hij had werk. En komt vrij. Hij heeft zijn schulden van vrij. En de alcohol komt weer op spel. En hij valt werk helemaal terug. Dus het was voor mij tegelijkertijd een geweldige aderlating. Van oké. Okay, aan de ene kant help je iemand die echt gaat. Maar tegelijkertijd raak ik ook iemand kwijt. En dan geef ik maar over aan Gods hand. Hij heeft 5,5 jaar Gods woord gehoord. Wat elke dag met hem spraken. Ik heb even met hem gedeeld ook in zijn leven. En ik heb hem terug moeten geven aan de Heere. En daar mag hij zijn. En hoe het met hem gaat. Dat is de bewogenheid die er ook in mijn hart is. En soms denk ik wel eens. Ik zou hem eens een keer op willen zoeken. Maar. Dus dat doen wij. Deze mannen begeleiden wij. We bieden een stukje structuur. Een stukje dagbesteding. We hebben pastoraat in Hoek van Holland. En tegelijkertijd hebben we ook een wijkgerichte oog voor thuislozen. Voor zorgmeiders. Die er ook ongetwijfeld zijn. Ik heb er ook iemand opgezocht in 2013. En deze man heeft voor mij 9 maanden lang een brief bewaard. En hij kwam 9 maanden later met een brief waarop stond of hij mij een keer kon spreken. En hij heeft 9 maanden later gaf hij de brief en zegt, nou, hier kom ik eigenlijk voor. Dus, en toen dacht ik, nou, het is soms wel eens, moet je lang geduld hebben, maar ik heb wel gezien dat God mijn werk wilde zegenen en ook onze collega's. Dit is de rechtse, deze linkse gast, dat is de oudste bewoner die er nog steeds zit. Die nog steeds heel veel doet. Deze man zit s'morgens, als ik een dagdienst heb begin, dan moet ik om 7 uur beginnen. Ik ben er meestal tussen 6:30 en 7:15. Zit deze man met het dambord klaar. En dan vraagt hij of ik een potje wil dammen. S'morgens om 6:45. Dat is zijn eerste contact met mij. En dat doen we elke morgen. En meestal wint hij. Maar als je de nacht ervoor heel veel, of de dag ervoor iets minder veel gedronken heeft, dan is hij niet zo scherp. En dan ben ik. En dan vindt hij dat niet leuk. Dus meestal het volgende potje laat ik hem weer winnen. En dan kikkert hij weer helemaal op. Dus dat is ook een beetje een spel. Deze man, net zoals zij, als hij heel veel gedronken heeft, maar hij drinkt elke dag. Wat denk je? Wat deze man zal drinken? Een paar biertjes. Als ik zeg fles jenever. Hij drinkt een fles tot 1,5 fles jenever per dag.
En,
nou ja, kijk, deze man is nu 56 en hij begint erg af te takelen. Dus hij heeft gewoon Korsakoff en langzamerhand zie ik het wel dat het steeds slechter met hem gaat. Hij heeft 30 jaar lang jenever gedronken en hij drinkt bijna haast geen bier. Maar een fles, 1,5 fles jenever elke dag, dat gaat niet in je. Daarnaast is onze Een ander bewoner die heel veel voor ons kookt. Dat doen deze mannen ook. Dit is de woonkamer in het sociaal pension. Daar zitten we elke dag met 8 mannen aan tafel. We eten daar. We hebben daar een koffiemoment. We hebben daar een stukje ontmoeting met elkaar. En dat is altijd heel fijn. We denken dus morgens om 10 uur meestal een bak koffie. Dan roep ik de mannen allemaal naar beneden toe. En er zijn een aantal mannen die zijn heel vroeg op. Onder andere Sjaak. En, maar daarnaast heb ik ook iemand die om 7:30 speciaal naar beneden komt. Een speciaal koffie te komen zetten. En doen we samen even een bakkie. En om 10 uur met alle mannen hebben we gewoon even een moment dat we samen zijn. Tussen de middag zijn ze niet verplicht om te eten. Dan eten we meestal brood. Maar 's avonds om 6 uur eten we met deze mannen warm. En dan zijn ze verplicht om allemaal aanwezig te zijn. En dat gaat prima. Dat vinden ze altijd heel fijn om met elkaar te zijn. En we delen daar heel veel dingen. De mannen vertellen iets wat ze gedaan hebben. En ik vertel iets wat ik die dag beleefd heb. Ze vragen naar mijn kinderen. Dus ik vertel ook wel eens dingen wat we privé. Ze weten waar ik vandaan kom. Dus dat is ook wel soms wel eens makkelijk. En daarna doen we een stukje bijbelstudie. Gods woord gaat open. Soms met een eenvoudig gedeelte of een stukje dagboek of iets wat God in mijn hart gelegd heeft. Dat deel ik met deze mannen. En soms krijgen we gesprekken. Er zijn momenten dat we soms een uur aan de tafel zitten. Maar ik heb ook tijden gehad dat ik ruim 1,5 uur met 8 mannen aan tafel zat. Waar het gewoon goed was om daar te zijn. En zijn er 2 cliënten verloren in die periode waar ik nu zo werk. De ene vond ik vanmiddag, kwam ik terug uit een presentatie of. En ik moest nog gaan werken daarna en de man lag dood op bed. Dat grijp je dan wel aan, van wat heb je die dag ervoor gedaan? Wat is er in de laatste momenten gebeurd? En Ed van Hel zei tegen mij, je hebt Gods woord gedeeld elke avond met hem en daar heeft hij onder gezeten. En het ligt voor God wat de uitwerking daarvoor is. Ja, dat zijn ook momenten waar je dan denkt de kwetsbaarheid. Maar ook van deze mensen. En ook van ons, dat we bereid zijn om de Heer Jezus te kennen. Als verlosser, als zaligmaker, als redder. En dat stukje werk dat mogen we meegeven, dat mogen we doorgeven. Dus de woonkamer, dus de achtertuin. We hebben een blokhut, daar staan een aantal foto's op. We hebben daar ook een bordje op hangen, wat de prijzen zijn. Een prijs van een schorsing is gratis, maar op 1-1 gesprek kost 50 cent. Het heeft een cliënt ooit voor ons gemaakt en dit gebruiken wij af en toe. En we rekenen niet de prijzen, maar gewoon. Hij zei tegen ons van, als ik bij de huisarts kom, moet ik ook voor elk gesprek betalen, dus dat moet ook hier kunnen. In deze blokken doen wij de gesprekken waar het soms wel heel moeilijk is met mensen of cliënten. Dan voeren we hier ons gesprek. En meestal heeft het dan wel iets meer als een gewoon een 1-op-1 gesprek. Dus dan gaat het meer schorsing of een officiële waarschuwing. Dat doen we meestal in deze blokken. En dan hanteren we dit bordje en zeggen we, nou, dit was een 1-op-1 gesprek en we willen graag 50 cent van u hebben. En soms krijgen we iets en soms dan zeggen we, nou, laat maar zitten. U krijgt straks wel een stukje brood van ons. Dus het is ook wel een beetje spelen met de veldwerk. Dit is een slaapplek van een jongen van 17 jaar. Onder een brug. Dit was alles wat hij had. Meer had hij niet. Zijn ouders woonden 500 meter verderop. Daar ging hij elke dag naartoe. En elke avond ging hij naar huis, zei hij tegen zijn ouders van, ik ga weer. En zijn ouders dachten dat hij bij een vriend was. Omdat thuis niet meer ging. En hij liep de straat uit, hij ging het hoekje om. En klom op onder deze brug op zijn slaapplek. Ik kwam deze man op spoor, deze jongen, en ik heb veel met hem gedeeld. En op een gegeven moment vroeg ik aan hem, je ouders, leven die nog? Ja, die leven nog. Kom maar elke dag. Oh, elke dag. Ik zeg, weten ze waar je slaapt? Nee, dat weten ze echt niet. Hij zegt, dat meen je niet. Je ziet er wel 500 meter verderop. Ik ben naar deze ouders toegegaan. Hij heeft een toestemming gegeven bij deze ouders mocht binnenkomen. Dus ik ben hem toegegaan en ik heb gezegd wat ik deed. En, nou, ik kwam naar een zoon vragen. Oh, die slaapt bij een vriend. Ik zeg, als ik u vertel dat uw zoon misschien onder een brug slaapt. Dat nooit, zei zijn moeder. Als dat gebeurt, dan ga ik hem nu nog halen. Dan komt hij nu nog binnen, want dan ga ik hem hier in huis plaatsen. Zeg, heeft uw zoon nooit verteld? Nooit. Hij zegt, uw zoon slaapt echt onder een brug. Dat is onmogelijk. Zeg, dan gaan we nu bellen. Ze hebben de telefoon gepakt en ik heb hem laten bellen. Zijn ouders heeft hem gebeld. En zijn moeder vroeg aan hem, waar slaap je nu? Onder de brug, zegt hij. Ja, je zit gewoon te liegen. Je liegt gewoon. Nou, zo ging dat een half uur. En zijn ouders uiteindelijk zijn zo overstag gegaan. Hebben hem in mijn huis genomen, maar dat was wel een situatie waar ik dacht van, hoeveel jongeren, meestal, weten waar ouders niet van weten waar hun kinderen soms zijn. En niet weten waar hun kinderen verblijven. Het is ook hier op het eiland. U zult het niet geloven, maar dat is wel de realiteit waar we mee te maken hebben. Er zijn ook hier jongeren die we ontmoeten met een alcohol, met een drugsverslaving. En waar jongeren gewoon gebruiken, heel kort bij hun ouders, en waar de ouders absoluut niet weten waar het over gaat. Ik was een half jaar terug in Oudetonge bij iemand. Bij een jongen. En ik wist dat hij gebruikte. Ik was samen met Jaco even daar naartoe gereden, omdat wij daar iets van gehoord hadden. We gingen daar naartoe. We zijn daar geweest. En hij zei tegen mij, mijn ouders weten absoluut niet dat ik gebruik. Dat weten ze absoluut niet. En zijn ouders hadden nooit gemerkt dat hij gebruikte of iets daar in die geest. En als ik kom best veel jongeren tegen ook, ouderen, dan zie ik het gelijk aan de ogen of aan de dingen, gedrag. Dan denk ik, hey, hier zou iets meer aan de hand kunnen zijn. Je hebt er een soort antenne voor waar je het soms voelt. Maar het is wel soms schrijnend wat we tegenkomen. En ook hier op het eiland. Dus de linkse is een auto wat ik een stukje veldwerk van Rotterdam. Deze auto zaten 12 katten in, een hond en een man en een vrouw. En de koffer zat helemaal vol met spullen. De auto kon niet meer zijn plaats af. En deze mensen waren al bij heel veel hulpverleners terecht geweest. Maar het was heel moeilijk om daar contact mee te krijgen. Ik ben er op een gegeven moment zijn we er samen met de collega naartoe gegaan. Omdat wij wisten, we hadden van de politie doorgehad dat zij eigenlijk weg moesten op de plek waar ze toen stonden. We zijn naartoe gegaan en we zijn eerst rondheen gereden. Want dacht, ja, hoe gaan we nu contact leggen? Wat is onze eerste vraag die we stellen? Wij wisten dat zij een grote aversie dachten tegen hulpverleners. Want ze dachten gelijk van, oh, daar komen ze weer. Op een gegeven moment zijn we uitgestapt met z'n tweeën. En ik vroeg, die man, die kwam ondertussen naar buiten. Hij zegt, wat hebt u nodig? Zit, onze ID-kaart is verlopen. En we moeten eigenlijk graag een andere ID-kaart hebben, maar dat gaat niet meer. Ik zei, nou, stap in de bus en dan gaan we dat even regelen. Het was rondom Rozenburg, dus we zijn naar het stadhuis Rozenburg gereden. En we hebben met deze mensen twee foto's laten maken. We zijn het gemeentehuis binnen gegaan en we hebben de aanvraag ID-kaart geregeld voor hen. De mensen waren heel blij, want dat, ja, daar hadden ze al heel lang uitgekeken, want ze wisten niet hoe het moest. En ik heb deze mensen weer teruggebracht op een plek. En ik heb gezegd, als jullie verder hulp nodig hebben, dan hebben we hier mijn kaartje. Ons telefoonnummer, dan horen we wel. En het was 2 dagen later, hingen ze aan de telefoon. We hebben een probleem, want onze auto moet weg. En we weten niet waar we naartoe moeten. En kunnen wij eventueel van jullie gebruik maken? En dan wil ik eerst wel eens weten wat u bent en wat u wilt en wat u allemaal nodig hebt en waar u verblijft en de hele situatie. We zijn er eens 2 weer naartoe gegaan, we hebben contact gelegd en uiteindelijk stukje bij beetje hebben een auto kunnen verplaatsen. een stukje bij beetje hebben en de spullen uit een auto gehaald. En door regelmatig contact te hebben, hebben ze uiteindelijk na 4,5 maand naar een vakantiewoning gebracht. Waar ze uit tot rust kwamen. Ondertussen was de dierbescherming ook al een paar keer geweest, want die had gehoord dat er 12 katten verbleven. En die zijn dus allemaal uit de auto gehaald. Plus de hond. En het hebben daarna dus groot maar gebeld. Of de auto alsjeblieft op willen laaien. Want hij was behoorlijk vervuild. Toen hadden deze mensen enkel maar wat spullen. En langzaam een stukje beetje hebben ze eigenlijk alles weer terug. Ze hadden heel veel problematiek met de schulden. Zo zijn we nu nog maar bezig. De linkse foto is een man die in een tankje woonde. Gewoon midden in Rotterdam, in een soort plantsoen. Hij hield ons op grote afstand, we hadden heel weinig contact met hem. En nog steeds niet. Hij woont hier nog steeds. Hij, zomer en winter verblijft hij hier. En hij wil nooit een nachtopvang. Daar kan hij gebruik van maken, maar dat wil hij absoluut niet. Dus. Ja, en dan gaan we hier even af en toe eens bij zitten. Dan ga ik even een praatje maken of hij nog wat nodig heeft. En soms geef ik wat brood en soms wat water. En soms neem ik hem even mee om te laten douchen op de inloop. En dan ga ik hem weer terugbrengen. Dan geef ik hem wat tandpasta. Hij wil absoluut niet verder hulp hebben. Dus er zal best wel meer aan de hand zijn. Maar. Er zit iemand, een vrouw, die heeft een eigen hut gebouwd. En de eerste keer dat ik haar ontmoette, kon ik haar niet eerst vinden. En toen op een gegeven moment toen kwam ik haar op het spoor. En toen deed ik het hutje open. En het was een keurig, hele kleine woning van 1x1. Ze had alles piekfijn. Ze had een heel klein raampje. Daar had ze twee plankjes in staan. Ze had een kaarslichtje staan. Ze had een heel klein tafeltje gemaakt waar een bord op stond. Dat kon er net op. Het was alsof ik in een heel klein miniatuurhuisje kwam. Waar alles piekfijn en keurig op orde was. Alleen deze vrouw heeft heel veel meegemaakt. En wilde absoluut hier in de eenzaamheid verblijven. En in het vrije leven. Zij komt elke dag of om de andere dag op de inloop. Daar heeft zij gesprekken. Daar praat ze wat, daar krijgt ze koffie. Ze heeft schulden, de schulden zijn ondertussen wel wat opgelost. En zij wil absoluut geen grotere woning als dit. Zij is hier tevreden mee. Ze heeft hier haar bestaan. En ze heeft een plekje. En wat ik bij haar altijd merk, ik kom daarop, ik kwam er eens met zaterdagsmorgens. Dat was gewoon een vaste prik dat we zaterdagsmorgens om 1:10 naartoe gingen. Hadden koffie bij ons en meestal wel iets lekkers brachten we dan mee. En dan ging de Bijbel open. En dan zat ik gewoon maar 1 uur of 1,5 uur met haar een stuk Bijbelstudie doen op zaterdagmorgen. En dan ging ik bemoedigd naar huis. En zij was weer bemoedigd, want zij kon de week weer in. En zij heeft keer op keer gezegd wat God in haar leven gedaan heeft. Zij mocht weten dat de Heer Jezus haar verlosser was, haar zaligmaker. En daar bemoedig ik haar mee. En een stukje pijn met haar gedeeld. Een stukje vergeving, wat zij ook beleden heeft richting mij. Maar ook voor de vergeving wat haar aangedaan is. Waar zij haar verleden niet onder ogen wilde komen. Omdat mensen daar ook een geweldige haar pijn gedaan hadden. Maar zij wel tegen mij zei, als deze mensen bij mij terugkomen, dan heb ik ze al vergeven. En dat vond ik altijd heel bemoedigend om dat te horen en te zien. En ja, zo'n bezoek, dat was altijd een soort hoogtepunt van je zo'n dag. En dan vond ik het heerlijk dat ik daar weer een stukje van Gods werk en Gods koninkrijk mocht vertellen en door mocht geven. Net als ik zei, het is een oude presentatie, maar een stukje van vanmiddag, daar stonden andere foto's op. Hier staat Arjan nog op, maar het zijn ondertussen Marco en Jaco, het geheim van Flakey. We zijn in 2009, is Jaco begonnen. Nou, hier zitten een aantal mensen die het van het begin af bij betrokken zijn. Dus, we mogen de komende 5 jaar opnieuw het veldwerk blijven doen. 3 jaar lang mogen hebben nu bijgetekend. Het veldwerk van Verke is best ingrijpend. Jaco is natuurlijk weer terug. Jaco heeft contact met jongeren. Maar ook hij heeft contact met jongeren die in 2009, 2010, 2011 aanklopten. En waar een stuk contact gelegd is. Maar ook weer mensen terug zien vallen. Daarnaast is de problematiek best groot. Ik merk het ook zelf. Het is heel moeilijk om binnen de kerken binnen te komen. Omdat daar heel gauw gezegd wordt, nou, dat speelt bij ons niet. Dat is niet zo belangrijk. Het is meer de buitenkerkelijke mensen die niet naar kerk gaan, de jongeren. Maar ik zeg, het speelt net zo goed in de kerken als buiten de kerken. Jacob en Marco hebben nu ongeveer 15 mensen begeleid naar reguliere doorgeleid naar hulpverlening. Daarnaast hebben ze contact met ongeveer een 40, 45 contactmomenten, contactjongeren. Maar ook ouders die we ook nu ontmoeten. Wat ons heel veel zorgen baart is dat heel veel jongeren van 14, 15 jaar op dit moment in beeld zijn. Ik heb afgelopen winter een project op de Prins Maurits begeleid. Waar 3 meiden een alcoholvrij feest moesten organiseren. Een soort eindopdracht moesten zij doen. En deze meiden mij op een gegeven moment een keer gebeld hebben. Waar 2 van hen in het ziekenhuis beland waren. In verband met overtollig alcoholgebruik. Waar 1 van de dames bijna in coma raakte. En wij ons wel hebben afgevraagd, hoe kan dat gebeuren? Maar het blijkt dus zo dat heel veel jongelui elkaar contacten via WhatsApp. En dan op zaterdagmiddag elkaar contacten. En dan zeggen van, nou zullen we ergens afspreken. Dan gaan we vast wat voordrinken en indrinken. En dan blijkt dat heel veel jongeren al beginnen met zaterdagmiddag en indrinken. En dat dat soms heel veel jongelui zijn die met elkaar dan beginnen te drinken. En waar het eigenlijk bijna elk weekend wel een keer raakt, is dat er iemand van deze jongeren wordt opgenomen in het ziekenhuis. Wij mogen natuurlijk, het ziekenhuis mag geen namen doorgeven, dus wij krijgen heel moeilijk contact. We hebben dit probleem met deze 3 meiden wel aangekaart bij de gemeente. En ondertussen heeft de wethouder en de burgemeester al contact gelegd met het ziekenhuis. We krijgen nu iets meer contact, omdat wij daarin ook wel betrokken willen worden. Omdat wij daar ook een stukje hulpverlening willen hebben. De ouders van deze meiden zijn dusdanig geschrokken dat zij ook aangeklopt hebben bij de gemeente. Om een soort project te gaan starten. Ook een stukje met ouders contact te krijgen waar moeilijkheden zijn. Moedige Moeders is daar een ultiem voorbeeld van. Die heel veel werk doen. Waar ouders contact kunnen leggen. Want ouders hebben ook gewoon een probleem. Want zij weten soms niet hoe ze met deze kinderen om moeten gaan, contact moeten krijgen. Dat is mijn laatste dia. Dat komt straks. Het veldwerk van Flaké mag gewoon steeds nog doorgaan. En daar ben ik ook bij betrokken. Het Alcozero project is een project wat ook ontmoeting doet. Wij geven dan voorlichting aan jongeren. Waar we uit de jongeren willen spreken. En een stukje interactie krijgen. En daarnaast willen we graag dan de ouders die een aantal weken daarna spreken. Ik doe bij Alcozero een stukje voorlichting. Ik heb daar 6 vragen. Ga ik daar stellen. Die mogen ze dan invullen. Want dat gaat over alcoholgebruik. En daarnaast doe ik diezelfde onderzoek bij de ouders. Kijken of daar een verband tussen zit. En de uitkomsten zijn heel verrassend altijd. Dat we soms ouders zien die denken, mijn kind drinkt niet of weet er niks van. En dan zie je hele grote verschillen. En dan ga ik gesprek met de ouders aan van, Kijk, uw kind heeft een probleem, maar misschien heeft u zelf als ouder ook wel een probleem. En waar moeten wij beginnen? Wij kunnen wijzen naar onze kinderen, maar soms zijn wij zelf het probleem. En dat is het uitkozeren project wat wij sinds kort ook handen en voeten willen geven. Om daar een stukje voorlichting te gaan geven, een stukje present te zijn. En we zijn daar onder andere Prins Maurits nu bij betrokken. Om daar een stukje projectopstarting te gaan doen. Maar we willen ook binnen de kerken dit gaan doen. Ik weet niet hoe ver en laat het eigenlijk is. Maar ik wil eigenlijk nu een stukje pauze inlassen. En na de pauze een stukje vragen beantwoorden. Of... En dan wil ik afsluiten straks met een verhaal wat ik graag mee wil geven. Wat ik van iemand ontvangen heb.
Meneer Grinwis, dank u zeer voor uw boeiende lezing. U hebt ons zaken laten zien die voor ons veelal onbekend zijn. Het werk wat u doet is moeilijk. We merken al dat u daar veel geduld voor nodig hebt. En we hopen van harte dat de Heer u nog rijk mag zegenen en tot rijke zegen zal stellen. Ja, wij... zullen we nu eerst een psalm zingen met elkaar. Onder het zingen daarvan zal er een collecte gehouden worden. Ik wil op dit moment ook nog mijn dank uitspreken. Niet alleen aan u, meneer Grinwis, maar ook aan het Centraal Verband die deze avond georganiseerd heeft. Ik denk met name ook aan broeder Theo Heijstek, die hier graag had willen zijn vanavond. Hij had anders ook deze avond ingeleid en geleid. Maar wegens dringende verplichtingen elders kon hij er niet zijn. Hij vroeg mij om het over te nemen. Laten we zingen uit Psalm 147. En laten we daarvan het derde vers zingen. 147. We zingen het derde vers. Onder het zingen daarvan wordt er gecollecteerd. En daarna hebben we 15 minuten pauze. En dan kunnen we verder gaan. Wel nu, fijn dat we allemaal weer terug zijn. En dan zullen we meneer Grinwist vragen of hij de vragen wil ontvangen.
Graag.
Alsjeblieft.
Graag. Ik hoop dat er vragen zijn. Of niet. Huh? Ja. Dat is mijn lieve vrouw. Waar ik al ruim 21 jaar mee getrouwd ben. En zij heeft gebeden in 2007. Eind 2006, begin 2007. Zij bad heel duidelijk tegen God. Zet mijn man maar stil. Want hij luistert toch niet. Toen kwam ik in februari 2007. Kwam ik thuis. Ik werkte 120 uur in de week. En toen kon ik niks. Ik lag mijn hernia op de bank. Ik kon werken helemaal niks. Helemaal niks. Dus. Zij had heel duidelijk gebeden. Zet hem maar stil. Want hij luistert toch niet. En dat gebed werd letterlijk verhoord. Want zij hebben gezegd. Heren, hier ben ik. Het kost ook strijd. Want ik heb in 3,5 maand echt wel geprobeerd om weer terug op die vrachtwagen te komen. Terug in dat bloemenbedrijf. Ik heb er alles aan gedaan. En God zei elke keer, nee Eve, ik heb je nodig. Voor mijn koninkrijk. En zij is echt zo duidelijk mijn getuige wat God in haar leven, maar ook in mijn leven gedaan heeft. En zo ben ik bij ontmoeting terechtgekomen. Ook op een hele wonderlijke wijze. Ik heb gesolliciteerd. Ik heb geen enkel diploma. Dus ik heb nu ondertussen SPW. Dus maar ik had echt niks. Ik had gewoon. Natuurlijk. Ik had bloemen en planten. Wist ik alles van een vrachtwagenchauffeur. Ik had alles. Maar ik had geen diploma om mensen te gaan begeleiden. Dat kon ik niet. En zo ben ik eigenlijk bij ontmoeting terechtgekomen. Dus. Wat wij aantreffen.
Kunt u de vraag herhalen? Ik kort samenvatten voor hen die thuis mee waren.
Dank u wel. Er wordt hier een vraag gesteld van. Kun je op flakkeerde plekken aanwijzen waar jongeren zijn? Het wordt het Witte Eiland genoemd. Hoe krijgen jullie contact? Waar zijn ze? Thuisloosheid. Absoluut, ze zijn er. Waar? Rondom keten, bushokjes. Maar ook bij ouders op het terrein achter, waar een oude bouwval of een schuur staat. En ik was bij een Dirksland bij een jongere, die ouders had een bedrijf. En zij zaten met z'n 12 gewoon een stukje in de ontmoetingsruimte van, of bij dat bedrijf waren zij aan het gebruiken, cocaïne en. En die ouders woonden 500 meter verder. En die ouders hadden niks in de gaten. Die wisten totaal niet. Die dachten, nou, die jongens zijn gezellig samen zijn. Die zijn de hele avond bij elkaar. Die drinken wat. En ondertussen waren daar 12 jongeren verslaafd. En we hebben er 1 uit kunnen halen. Een aantal ondertussen. Maar een aantal zijn voor ons nog steeds niet zichtbaar. Die willen absoluut geen contact. En het is heel moeilijk hoor. Kijk, als ik met mijn eigen dorp kijk op Ouddorp. Daar zijn ze heel moeilijk te traceren. Ik zie ze af en toe bij de Jumbo staan. Dan weet ik wie het zijn. Maar ze zitten ook op de Brouwersdam. Het is. Kijk, en waar komt de cocaïne binnen? Of de speed? Of noem alle ecstasy. Waar komt het binnen? Dat is heel veel via het water. Kijk, toen ik in Hoek van Holland. Er zitten een aantal cliënten nu die uit de drugswereld komen. En toen ik vertelde vorig jaar tegen hen. Van, ik kom van Ouddorp vandaan. Oh, Brouwersdam. Daar, dat paaltje. Moet dames gaan staan. Zie je vanzelf licht te knipperen. Op zee. Hoeveel wil je hebben? Je kunt het zo krijgen. Nou, dat is heel bekend. Alleen, wij zien wel de problematiek hier op het eiland ook wel jongeren waar we heel moeilijk contact kunnen krijgen. Het is echt soms heel lastig. En het is echt, soms met die motor gaat Jaco en Marco rijden door het dorp heen, spreken wat jongeren en via via soms krijgen we contact. En soms belt een jongere ook gewoon of een ouder van ik heb een probleem met mijn kind. En dan krijgen we echt wel schrijnende situaties, maar ook ja, situaties waar we ook ja, mee verder kunnen. Ja, en ouders willen er soms ook niet aan. Je wordt gezegd.
Dat is dan sowieso wat meer je kennis kennen en weten en alles.
Hier wordt gesteld, ouderen een jeugdprobleem. Is het geen jeugdprobleem, want er zou de vrezen van God niet gekend worden. Ik denk dat dat wel een situatie kan zijn waar het absoluut zo zou zijn. Maar ik ken ook ouders die heel duidelijk waren. Een hele liefde, warme band was in het gezin. Waar echt... Waar je niet zou denken dat daar één van de kinderen gebruikte. Maar dat wel gebeurde. En dan is het ouders zaak dat je die warmte blijft geven. Dat die deur open blijft. Dat de kinderen thuis mogen komen. Dat ze ervaren van we zijn welkom. We zijn niet afgeschreven. En dat drukt meestal de ouders op het hart. Schrijf ze niet af. Maar blijf alsjeblieft die deur open houden. Want wij zijn net zo slecht. We zijn net zo slecht. Kijk, wij zijn zondig en ik ben zondig ook. Ik doe dingen ook die niet, waar God heel erg zou, daar heb ik een hekel aan. Maar er is vergeving bij God. Ook als het voor mij vergeving is. En Paulus zegt, voor de slechte, dat is genade. Zou het ook voor mij zijn. En dan bid ik alleen maar, Heere, wilt u de jongeren in hun hart grijpen? Dat ik iets uit mag stralen van zijn liefde, van zijn trouw, van zijn opzoek. En kijk, het is altijd zaak, ook voor mij als hulpverlener, om trouw te zijn in de afspraken. En daar, ja, dat vinden ze gewoon geweldig als je er gewoon bent.
Dan wordt het niet zo weinig beleefd dat, het, dat we van Adam bennen, want dan ook in het van Adam hebben. En nu hebben we over de Maurits geweest, maar zit er nog veel verschillen tussen de, en de Maurits tussen de wereld en de reformatorie.
Er wordt hier gezegd, zit er nog veel verschillen tussen de wereld en de prins Maurits? Ik zeg nee. Nou, misschien zeg ik dan te veel. Want we zijn allemaal van die wereld af. Kijk, en als je genade mag kennen, dan mag het anders zijn. Kijk, en dan zie je, maar daar zitten ook jongeren tussen. Die ook op de technische school. Ik zie daar soms geen verschil in. En natuurlijk, maar laten we het. Laten wij als ouderen het voorleven, wat het betekent de Heer Jezus te kennen. En laat dat een ouder... Kijk, ouder, jongeren willen gewoon duidelijkheid. Gewoon eerlijk, zeg maar gewoon wat er aan de hand is, zeggen ze tegen mij. Zeg maar gewoon dat ik fout ben. En zeg maar dat je me afschrijft en dat ik niet naar hemel ga. En ik zeg maar, er is nog wel genadetijd. Ik ga niet zeggen dat je niet naar hemel mag, maar wel... En hoe verslaafd ook iemand is... Kijk, ik kwam bij een man op bezoek. En dat was een hoek van Holland. Ik kwam echt voor het eerst. Die man lag laveloos op de bank. Hij kwam voor zijn vrouw. Dus ik begeleidde zijn vrouw. Maar ik kon... Ze waren gescheiden. Maar hij kwam af en toe daar op bezoek. Hij lag echt laveloos op de bank. Er was gewoon geen woord meer te krijgen. En hij lag zo op de bank. En ik had met zijn vrouw gesproken. En ik ga op hij had een heel klein tafel achtervoor. En ik ging er gewoon op zitten. Dat ik oog in oog met zijn keek. Ik zeg, man, je hebt gewoon een probleem. Dat heb ik, zegt hij. Mijn hond heeft geen eten. Ik zeg, wat heb ik? Ja, hond. Ik dacht, ja, heren, wat moet ik nou? Ik ben opgestaan. Ik ben naar de Lidl gereden. Ik heb een zorghondenvoer gekocht. En ik wist waar hij woonde. Ik heb zelf hondenvoer bij zijn achterdeur neergezet. En toen ben ik weggegaan. En een week later kom ik weer bij zijn vrouw. En hij lag weer laveloos op de bank. En hij sprong op. Zoals hij ging opstaan. En hij zegt, jij bent een christen. Ik had niks gezegd. En zijn vrouw was echt niet wie ik was. Daar had ik nooit over gesproken, want er was gewoon geen ruimte voor. Hij zegt, jij bent een christen. Ik zeg, hoezo? Dat is een christendaad die jij gedaan hebt. Dat heb ik altijd gewaardeerd. En tot op de dag van vandaag mag ik hem begeleiden. Dat is echt het enige waar ik met hem wil komen spreken. Dat hij zegt, je hebt een Bijbel. En daar wil ik iets van leren kennen. En het verhaal wat ik straks vertelde is ook zo'n voorbeeld waar een man die ik zo duidelijk gezien heb wat God in zijn leven deed. Waar ik iets van mijn doel mag geven. En dat mag ik doen. Dat mag ik ook hier op Flakey. En dat wil ik altijd voorhouden. Misschien 48.000. Hoeveel? Ja. Er zijn geen aantallen van, maar... Wordt hier gevraagd hoeveel zijn er van 48.000... Dan wordt hier gevraagd, hoeveel zijn er van 48.000 inwoners van Flakey verslaafd? Ik zeg, heel eerlijk en alle liefde, 48.000. Want er zijn er aan de alcohol verslaafd. Misschien een percentage. Er zijn er aan drugs verslaafd. Er zijn er aan pornografie verslaafd. Er zijn er aan geld verslaafd. Er zijn er aan... Er zijn geen aantallen.
Ik ben niet verslaafd.
We hebben allemaal wat. Want we zijn allemaal gevallen in zonde. We zijn allemaal van die boom hebben gegeten. En daardoor zijn we... En ik wil die vraag terugleggen.
Maar niet generaliseren.
Ik generaliseer niet, maar ik wil het gesprek... Misschien moet ik daar iets... Maar dat... Kijk, God heeft ons met een doel geschapen. En wij zijn van God afgevallen. En er zijn mensen, jongeren, ouderen. Mensen die gevallen zijn in zonde. Die aan alcohol verslaafd zijn. Maar juist ook zij hebben genade nodig. Kijk, de barmhartige Samaritaan ging op zoek. Die kwam voorbij. En zo zijn wij, zo mag ik ook voorbij gaan. En die mens die in nood is. En welke nood ook, die mag ik opzoeken. Nog iemand. En daar wil ik alleen maar, kan ik alleen maar olie in die wonden gieten. Olie van de Heilige Geest. Ik heb geen aantallen. Als ik dat zou hebben. Maar ik wil... Ik snap het. Daarom. Klopt, ja. Ja, ik heb geen aantallen. Misschien zijn ze er wel, zullen er ongetwijfeld zijn. Dus. Heeft iemand anders een vraag?
Is er meer dan ooit een taak ook voor de gemeente? De catechesis in deze.
Absoluut.
Echt leren kennen van de jeugd. En zijn tijd en zijn problemen.
Absoluut. Ik denk, er wordt hier gevraagd, is er ook voor de jeugd, kunnen wij als gemeente ook iets betekenen? Kunnen wij een catechese, hoe kunnen wij met jongeren in contact komen? Ik zou zeggen, laat jongeren echt de ruimte hebben om een verhaal te doen. En luister naar hun verhaal. Neem ze serieus. Maar vertel ze ook eerlijk de waarheid. Vertel ook eerlijk en maak het thema gewoon bespreekbaar. Heb het over alcohol, heb het over drugs, heb het over... seksualiteit, over verslaving, over kinderverslaving, hebben het erover. Ook in onze gezinnen. Want wij als... Ik heb 6 kinderen van God ontvangen. En ik moet het gewoon bespreekbaar maken. En dan zeggen ze, ja, maar je werkt voor een hulpverlening. En mijn kinderen weten toch wat je doet. Maar juist als ik het niet vertel aan mijn kinderen wat ik doe. Maar ook wat de verslaving doet. Maar ik zeg het ook tegen mijn kinderen van... Drinken jullie al 14, 15? Vind je het lekker? Gebruik je al? Hoe zit het met... Nou, noem alles maar op. Hou bespreekbaar. Maar als gemeente, vouw je handen. Ik zou zeggen, sla de handen in één. Bid voor elke ziel die je ontmoeten mag. En of het nou alcoholverslaafd of drukverslaafd is. Want ook je buurman, die het Heer Jezus niet kent, misschien. Dat je daar ook voor bidt. En dat, dan denk ik... Daarom zeg ik ook, kijk, elk mens heeft een probleem. Ik ook. Maar als God ons hart geeft een verlangen, dat we ook onze naasten op het oog hebben, dan mogen we als gemeente ook met elkaar, voor Gods aangezicht, het neerleggen. En dat merk ik. Ik merk soms als ik op pad ga, of ik alleen ga of met God. Als ik alleen ga, dan ga ik gewoon mijn werk doen, gewoon of het normaal is. Maar als God in mijn hart werkt, dan ontmoet ik altijd de mens die nood heeft, of waar ik iets van Gods woord of liefde door mag geven. Dat vind ik altijd zo bemoedigend. Ik heb ook winterwerk gedaan en ik ging samen met een collega op pad, waar ik echt die avond, dat we zeiden, de stad Rotterdam ligt op ons hart, gewoon zo duidelijk, zo bewogen van wie mogen wij vanavond of vannacht ontmoeten. En we hebben echt 3,5 uur door de stad heen getoerd en ik kwam gewoon niemand tegen. Het was -5. En toch was dat God zei, je moet er wel eens naartoe. En rij nogmaals een keer door de stad. En rij nogmaals een keer door de stad. Tot ik om 1:15 over de Blaak heen reed. En mijn collega. En ik zei, hey, daar loopt iemand met 2 blauwe Albert Heijn tassen. En de Albert Heijn tassen zijn de beste tassen voor een dak- en thuislozen. Want die zijn stevig. Die zijn verstevigd. Die kunnen ze goed vasthouden. Dus nou, daar liep hij. Zien wij de bus geparkeerd en hij liep daarnaast en ik aan de ene kant en hij aan de andere, mijn collega aan de andere kant. En ik zeg, goedemorgen, nog laat op pad. Mokas, zegt hij. Het was een vlakkenaar. Mokas, mijn kanaren slapen. En weet je, dan gaat mijn hart branden. En dan, ik zeg, nou, dan kan ik je helpen. Nachtopvang, nou, en zo ben ik daar. En dat is de man die ik ontmoeten mag. Die ik ontmoeten moest. En zo mag ik mijn werk doen, ook keer op keer, waar ik soms gewoon, Heer, geef mij bewogenheid met die ander. Bewogenheid met onze naaste. En laat dat als gemeente echt biddend, ook voor de veldwerkers, ook voor Jacob en Marco. Want soms is het erg zwaar. Kijk, Arjan heeft ook dit werk mogen doen na een jaar. Het was hij heeft alleen hier zijn werk gedaan. Hij heeft regelmatig gezegd, het is een solo functie waar ik me soms heel alleen gevoeld heb. Waar hij echt wel contact had en echt wel mensen waar hij terecht kon. Maar wij merken gewoon dat wij soms de gebeden van een gemeente zo hard nodig hebben. Maar ook voor ons werk. Ik hoop dat ik je vraag een beetje. Andere vragen?
Ja, nog een vraag. Wat is de verhouding tussen jullie en moedige moeders bijvoorbeeld?
Er wordt hier gevraagd, wat is de verhouding tussen ons en moedige moeders? Ik zelf. Klopt, ja. Jacob heeft regelmatig contact met, volgens mij, Ruud Kaier. En volgens mij zit hier ook iemand in de gemeente, een vrouw, die iets voor moeder doet. Ik weet niet helemaal helder wie dat is, maar. Oké. Oké. Ik weet niet exact hoe het komt. Ik weet dat Jacob regelmatig contact heeft met Ruud. Maar ik denk dat we daar absoluut nog wel een slag kunnen halen. Omdat wij.
Nou, ik denk dat we op een gegeven moment ook ouders de behoefte hebben om over die problematiek, als dat in hun gezin
speelt.
Te spreken. Een soort lotgenotencontact.
Ja. Ja.
Wat heel erg belangrijk is.
Absoluut, ja. Dan wordt hier aangegeven van moedige moeders zou meer contact kunnen hebben om een soort lotgenoten contact te krijgen. Ik heb zelf wel regen. Ja, ik zelf ben heel weinig betrokken bij moedige moeders. Omdat Jacob eigenlijk dat en Marco dat veel meer contact hebben. Dus ik kan die vraag niet helemaal goed beantwoorden. Dus. Maar ik weet wel dat wij contact hebben. Zelf heb ik heel veel contact met Ruud Kuijer gehad. En ook wel regelmatig spreek. En ik wel weet wat hij doet. En hij heeft wel, ik begreep dat hij nu voor dit seizoen 6 ouders heeft voor een weerbaarheidstraining. Waar hij ouders toerust. Bij de presentatie van Ico Zero heb ik een aantal keer met hem samen een presentatie gegeven. Onder andere in de gemeente Dirksland heb ik met hem samen een presentatie gegeven. Dus hij heeft iets verteld van wat zij doet en wat wij doen. En dat is ook nu wat het contact wat wij moeten gaan uitbouwen om samen toch wat meer naast elkaar te gaan werken. van, dus daar is wel oog voor. En ook waardoor de gemeente hier op Goede Overkeer ons aangedragen van, jullie moeten als hulpverleners ook met meer contact met elkaar krijgen. Want niet iedereen hoeft zichzelf te werken. De ene heeft dat in huis, de andere heeft dat in huis. Dat is wel een beetje de opdracht ook van de gemeente Goede Overkeer. Ze hebben ons als ontmoeting heel duidelijk gegeven van, jullie kunnen heel makkelijk contact krijgen binnen de kerken. En net zoals Stichting Chris en Stichting Voorkom, die kunnen veel meer op scholen. Kijk, en bij al die voorlichting zou ik moedige moeders een plekje moeten hebben. Want die hebben overal wel lotgenotencontact. Dus. Ja, dank voor de aanvulling. Ik neem het wel mee. Waren er verder nog vragen? Misschien jongeren? Hij kan contact opnemen met ons. En als hij naar de gemeente of naar een wijkteam, hier zat de gemeente, belt, dan wordt hij automatisch wel vrij vlug doorverbonden met de zorg. En de afdeling weet dan wel dat contact met Jaco en Marco. Soms gaat het via de website. En soms is het bij huisartsen ook wel bekend. We hebben wel een sociale kaart waar we langzamerhand ook wel meer contact krijgen. Om meer contact te leggen, om jongeren ook wel te bereiken. En het is wel bekend. Ouder op zichzelf dus. En soms moet je van iemand horen van, hey, zul je daar niet naartoe gaan? Zo doet Jaco en Marco en zo mag ik ook mijn werk doen. Dat ik soms contact krijg van via, van ga daar eens kijken op die plek, want daar komen wat jongeren samen. Zo ben ik een ouder ook op een plek terechtgekomen waar ik. Ja, dat was gewoon bij iemand op een bedrijf. Dat iemand anders belde van, wil je daar eens gaan kijken? Want ik weet niet of het daar helemaal pluis is. En ik kon deze man en ik dacht, nou, dat geloof ik haast niet. Dat het daar gebeurde, maar het was wel raak. Misschien de jongeren, hebben die nog vragen? Daar was ik eigenlijk wel een beetje benieuwd naar. Ja?
Spreek je ergens af of neem aan dat het wel lastig is als je met een veldwerker gezien wordt?
Hier wordt gevraagd, hoe spreek je af met een veldwerker, hoe leg je contact? Meestal spreken wij dan af dat we op een locatie zonder dat iemand daarbij is. Dus soms in een restaurant, maar soms ook gewoon buiten het dorp. Dat we echt wel een beetje anoniem samenkomen. En meestal komen we niet altijd uit de motor. Ook als een auto, dus het is ook wel een beetje afhankelijk van de situatie wat wij welk contact we krijgen. En eigenlijk leggen we eerst een soort contact om contact te krijgen. Van, want iemand gaat niet gelijk in zo'n eerste gesprek zijn verhaal vertellen. Ja, soms, maar meestal niet. Dus moet een vertrouwensband komen en een stukje bij beetje komt dat er wel. Maar we proberen wel een beetje buiten het zichtveld van de contacten. Want het is voor een jongere al heel wat om contact te zoeken. Dat is echt al heel moeilijk, want dat is een hele stap. Dat iemand al gaat bellen. Want dat geeft al een signaal aan. En meestal als een stukje vertrouwen ligt, dan belt zo'n jongere wel heel vlug. Of je hoort wekenlang niks. En dan ga ik ook bellen. Ja, ik heb heel lang niet gehoord. Is er wat? Is er wat nodig? En als de telefoon niet aangepakt wordt, of je gaat nog ineens over, of wij zijn... Dan ga ik na een week of wel eens even denken van, oké, volgens mij moet ik wat meer contact. Dan ga ik iemand opzoeken. Dan rijd ik eens lang het huis, dan bel ik eens aan. Als er nog de deur niet open doet, dan ga ik wel even denken, hey, volgens mij zit hij weer in het circuit. En meestal is het dan raak. En dan is het oog om contact te krijgen waar die eigenlijk is. Uiteindelijk neemt zo iemand wel contact op. Maar soms duurt het ook wel eens heel lang. Ik heb iemand 2,5 jaar begeleid en toen heb ik 2 jaar niks gehoord. En uiteindelijk belde hij mij weer. Van ja, dan kun je weer contact krijgen. Ja. En we gingen op dezelfde voet waar we 2,5 jaar geleden stopten, daar zijn we zo verder gegaan. Dus het is ook wel een beetje. Maar ja, het is wel. Ik vind het altijd wel heel moedig, dat zeg ik altijd in het eerste gesprek, altijd heel moedig als iemand met mij of met mijn collega contact opneemt. Van fijn dat je belt. Want je belt niet zomaar. Dus, en dat geeft al een stuk vertrouwen. Als dat je gelijk zegt van, heb je een probleem? Het Het is na hoe pak je het aan. En iemand merkt dat. Een jongere merkt dat zeker. En een ouder ook. Maar een jongere zeker dus.
Nog al.
Nee. Kijk, het is natuurlijk een anonieme hulplijn. Is er voor alcoholisten en drugsverslaafden. Het is een anonieme hulplijn. Die is er gewoon. Ja. Daar zit, kijk, daar kan iedereen en toe bellen. En dan langzamerhand komen we wel natuurlijk wel contact krijgen. En dan krijgen we wel doorverwijzingen. Dat is niet altijd naar ons. Dat kan naar alle instanties doen. Maar er is een anonieme hulplijn. En je hebt ook een anonieme hulplijn waar je ook contact kunt krijgen met andere verslaafden. Dus... Eerst er wel.
Ja. Dan heeft iemand misschien een laatste vraag. Er is iemand die nog geen vraag gesteld heeft.
Ja, dat vraag komt nog.
Nou, dan zult u nog uw laatste verhaal vertellen.
Als u het doet. Een verhaal wat ik van iemand gehad heb, die een keer met me meeging. Ik had het graag uitgeprint, maar ik moet het even zo doen. Een mooie nieuwbouwwijk aan de rand van een leuk dorp. Een prachtig nieuw huis. Bellen aan, de voordeur gaat open. Worden warm verwelkomd door de eigenaar. Het eerste dat me opvalt, raar eigenlijk, is dat het hier lekker warm is. We krijgen een rondleiding en alles wordt aangewezen en uitgelegd. Een prachtige hoekkeuken met Siemens apparatuur. Een badkamer waar je u tegen kunt zeggen. En zo zijn we nog aan het klussen. Er moet nog heel veel gebeuren. Maar het ziet naar uit dat dit een paleisje wordt. Als alles klaar is, zal het een warm onderkomen zijn voor de toekomstige bewoners. Ik kom thuis en kijk eens rond. Steek mijn tong uit tegen de kale plekken op de deurposten. Tegen een penteken op het behang. De keuken is 20 jaar oud. De deurtjes zouden bijgesteld moeten worden. De lekkage vanuit de douche. Wat eigenlijk best veel in ons huis gebeuren. En met een groot gezin en maar één inkomen. Zijn er zoveel andere dingen die ons voorgaan. Ergens diep van binnen zit een onaangenaam gevoel. Ontevredenheid. Ondankbaarheid, jaloezie. Halve dag later, rond middernacht, drukke uitgaanswijk en een grote stad. We veren onze vierwielen door de drukte en spurrende donkere plaatsen af. Daar, de donkere beschutte hoek, staat hij, diep weggedogen in zijn capuchon van zijn winterjas. Zijn schouders hangen af. De eenzaamheid straalt ons tegemoet. Terwijl horden jonge lui voorbij scheuren in hun auto's. Voor hem geen huis. Zelfs niet een schuurtje. Voor hem geen keuken. Zelfs geen aftansen. Voor hem geen douche. Alleen de regen. Voor hem geen bed waar hij vannacht kan slapen. Een fiets en twee tassen. Is alles wat hij heeft. Onze deur gaat open en we geven hem een beste plek in onze warme vierwieler. Ik verlies terstond mijn hart. Versgezette koffie en een stukje taart gaat er grif in. Triest doet hij zijn verhaal. Er is geen plaats voor hem. De levensverhalen rollen over zijn lippen. Afgewisseld met stille pauzes. Waarin we alles laten bezinken. Anderhalf uur luisteren we. Doen ons best voor hem een slaapplek voor hem te regelen. Maar alles zit vol. Een bezwaard hart geven hem een dikke trui. Nog een dikkere slaapzak. Dankbaar schudt hij zijn hand en stelt zich nog even voor. Het is mijn grote eer van hem een hand te krijgen. Ik voel me klein worden. Besluit hem nog even weg te brengen naar zijn slaapkamer voor de komende nacht. een hart breek als ik hem maar donker in zie lopen. Even staat hij stil onder het viaduct. Zijn schouders hangen af. Of zie ik daar toch iets van moed? In de miezige regen zal hij straks zich oprollen in de slaapzak tegen het taluut. Eenzaam. Koud. Dat vereist moed. De thuisreis aanvaren we in stilte. Het heeft me ontzettend aangegrepen. Onderweg kregen we een sms. Hartelijk bedankt. De trui is lekker warm. Het komt nu wel goed. Thuisgekomen. Kijk ik eens rond. Ik zie geen kale plekken meer. Het behang, dat kan best nog een tijdje mee. De keuken is van prima kwaliteit. Je ziet er eigenlijk nog niets aan. De locatie gaan we ooit verhelpen. Het is gezellig. Met ons groot gezin ben ik nooit alleen. Twee dingen voel ik van binnen. Schaamte met mijn gevoelens van deze middag. Dankbaarheid om wat we te hebben. Verwonder borrelt omhoog. Als het langzaam tot mij doordringt dat God het mij waardig acht. En mensen in nood ontmoeten. Neem een beker koud water aan te reiken. Dankbaar ben ik omdat ik een klein stukje van zijn levensweg mocht meelopen. Een stil gebed voor deze inmiddels dierbare zwerver stijgt omhoog. Heere, wees hem in deze koude nacht. Geef hem rust in zijn rusteloze bestaan. Geef dat hij gaat hongeren naar u. Dat hij zich op een dag te goed mag doen aan uw hemels brood. Geef hem te drinken uit uw huisfontein. Trek hem tot u. En breng hem veilig thuis in het vaderhuis met de vele woningen. Terwijl ik dit schrijf, komen we tot de ontdekking dat de twee mannen die ik vandaag ontmoet heb, die in zo verschillende omstandigheden leven, dezelfde doopnaam hebben. Herinneringen lopen over mijn rug. Want in de schrijnende tegenstelling is de overeenkomst zo groot. Ik denk aan het tekst in Spreuken. Rijken en armen ontmoeten elkaar. De Heer heeft hen allen gemaakt. Zijn we niet allemaal van dezelfde komaf? Hebben we niet allemaal hetzelfde nodig? Dezelfde, de Heer Jezus Christus. Hij is het die zwervers voor eeuwig thuis brengt.
Meneer Grindis, nogmaals hartelijk dank voor uw zeer bewogen inleiding vanavond. U hebt ons zaken laten zien en horen die voor velen van ons onbekend zijn of niet zo bekend. We wensen u van harte God zegen toe in uw belangrijk werk. En als de Heere roept, dan zal hij ook bekwaamheid geven. Dat hebt u ook ervaren. En dan schenkt hij ook zijn leiding. We wensen u van harte Gods leiding toe verder in uw leven, in dit belangrijk werk. En we zullen uw werk gedenken en ook van de veldwerkers en ook van moedige moeders in onze eredienst. Ik wil nog meedelen dat de collecte €150 heeft opgebracht. Dat is voor de Stichting Ontmoeting. Heel fijn. We zou u met ons willen voorgaan in dankgebed. En voordat we dat gaan doen, Art-Jan, wil jij even naar voren komen en even wat geven? Je hebt iets geregeld dat we konden geven aan meneer Grindis. Graag.
Ja, namens het Centraal Verband dank u hartelijk voor wat u ons verteld heeft deze avond. En we sluiten ons ook aan bij de woorden van de dominee. Van harte God zegen toegewenst in het werk wat u mag doen.
Ja. Ja. Zeker.
En dan de hoop, zei je ook, dat is ook zo'n...
Ja. Nou, dat is... Ja. Goed. Nou, hartelijk dank dat u geweest bent. En fijn dat u hier gekomen bent.
Zal ik met jullie danken en bidden. Getrouwe, barmhartige God en Vader. We zeggen naam dank dat we hier mochten zijn. Niets van ons werk mochten doorgeven. Wat u op ons hart gelegd hebt. Heren, we danken u voor de opening die hier was en Heer, u kent ook de mensen. Ook die hier zitten. Die misschien moeilijk hebben. U kent alle zorgen. En u hebt gezegd in uw woord, werp al uw zorg op mij. Een last die je bezighoudt. En die mogen bij u brengen. Uw hemelse Vader die ons ziet en doorgrondt. U hebt alles in uw oog, Heren, we bidden voor deze gemeente. Mag het een biddende gemeente zijn. Dat ze rondom ons heen staan. Heren, mogen we opmerken dat we ons werk willen zegenen. Dat we het werk niet alleen hoeven te doen. Met die ontmoeting zegenen. Bidden voor onze cliënten. De ene meer als de ander. Heren, we bidden voor hen die verslaafd zijn. Aan drugs, aan de alcohol. Heren, u ziet hun situaties. Ook waar ze nu verblijven. Welke plek ze hebben in de stad. Het dorp. Het eiland. Bidden voor de ouders. Die het moeilijk hebben met één of meerdere van hun kinderen. Die zijn andere weg gaan. Dat ze zijn voorgehouden. O hemelse Vader. Mag uw gemeente. Een biddende gemeente zijn. Waar ze, waar ook ouders hun dingen en zorgen kunnen delen en waar we soms niet weten hoe we verder moeten. Dat u van alle zorgen af weet. De vrienden, de jongeren. Die zo vastzitten aan de verslaving. En uit hun diepste. Waar de duivel het zeggen heeft. Waar de wereld trokt en lekt. En waar u, Heren, niet in beeld bent. Heer Jezus, u bent was ontfermd, bewogen met de scharen, dat ze geen herder hadden. Heren, we bidden of u, uw werk wilt zichtbaar worden. En u doet het. Want dat ook hebben we gezien in ons werk. Waar we u woorden doorgaven aan, waar harten geraakt werden, waar we bemoedigd naar huis gingen. Heren, we hebben iets van ons werk gedeeld, in alle gebrek, maar met u uw zegen geven. Het is morgen uw dag. We mogen samenkomen rondom uw woord. En ook mag er een dienst in Rotterdam zijn waar alcoholisten, drugsverslaafden, zwervers een plekje mogen hebben en daar ook uw woord horen. Met u het woord ook zegenen. Ook hier in deze kerk wilt u dominee Procé zegenen. De kerkraad in al haar geledering wilt u ze bedouwen. En wilt u ze aanvuren. Ook als de ouderlingen en bezoek gaan. Misschien bij gezinnen komen waar problemen zijn. Waar moeite, waar zorg is. Waar een vertrouwensband zijn. Je mag ook die jongeren of die ouderen delen. Waar hij mee worstelt. De verslaving waar hij vast zit. Mag een geopend oor hebben. En soms weten we niet wat we zeggen moeten, maar dan kunnen we alleen maar onze handen vouwen. En het voor u bekendmaken. Want Heer, u wilt erom gevraagd en gebeden worden. En soms verandert de situatie niet, maar mag er wel rust en vrede in onze harten komen. De vrede die alle verstand erboven gaat, die hart en zinnen, zal strelen. Want er komt een dag dat we u zullen ontmoeten. Mogen we dan bereid zijn. Of we nou zwerver zijn. Of een gewoon normaal iemand waar een Bijbel elke dag heel gewoon is. We hebben allen toch hetzelfde nodig. Uw Zoon, de Heer Jezus, als redder, als verlosser, die ook zwervers thuis brengt in uw woning, eeuwig bij u. Heer, mag dat ons verlangen zijn. Ook voor de mensen die hier vanavond waren, die meegeluisterd hebben. Dat onze ogen zijn op u. Verhoor ons uit genade. In Jezus' naam. Amen.